Ja, we mogen al lezen uit het woord van God. Wat een voorrecht dat u dat bij u heeft. En dat doen we uit Richteren, hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Best een aardig stukje. Maar zoals de Heere God ons onderwijst, direct onderwijst in de brieven van het Nieuwe Testament, zo onderwijst hij ons ook in beelden, typen en geschiedenis. En een van die lessen vinden we in Richteren 3. En ik lees eerst dat gedeelte voor vanaf vers 12. Ik wacht even tot iedereen dat gedeelte voor zich heeft. Ook als u thuis meeluistert, is het altijd raadzaam om dat woord van God te mee te lezen. Er staat het volgende. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En hij verzamelde de Ammonieten en de Amalekieten bij zich en ging op weg. Hij versloeg Israël en ze namen de palmstad in bezit. En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor hen een verlosser opstaan, Ehud, de zoon van Gera, een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienst schatting aan Eglon, de koning van Moab. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een L, en hij gordde het aan onder zijn kleren aan zijn rechterheup. Hij bood Eglon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaarlijvig man. Het gebeurde, toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug en zei, ik heb een geheime zaak voor u, koning. Deze zei, stilte. En alle die om hem heen stonden, gingen bij hem weg. En Ehud kwam naar hem toe, terwijl hij in het koele bovenvertrek zat, dat hij voor zich alleen had. Toen zei Ehud, ik heb een woord van God voor u. En hij stond op van de troon. Toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Zodat zelfs het heft achter het lemmet erin ging. Het vet sloot zich om het lemmet. Hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik en de darminhoud kwam eruit. Toen ging Ehud naar buiten, de galerij op. De deuren van het bovenvertrek sloot hij achter zich en deed ze op slot. Toen hij naar buiten gegaan was, kwamen zijn dienaren kijken, maar zie, de deuren van het bovenvertrek zaten op slot. Toen zeiden zij, hij doet zeker zijn behoefte in het koele vertrek. En zij bleven tot schamens toe wachten, maar zie, hij opende de deuren van het bovenvertrek niet. Toen namen zij de sleutel en deden open, en zie, hun heer lag dood op de grond. Maar Ehud ontkwam, terwijl zij wachten, en hij kwam langs de afgodsbeelden en ontkwam naar Sehira. Het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bazuin blies in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten daalden met hem af uit het bergland en hij zelf ging voor hen uit. En hij zei tegen hen, volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw hand gegeven. En ze daalden af achter hem aan, namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in en lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten, ongeveer 10.000 man, allemaal welgedane en strijdbare mannen, zodat niet één man ontkwam. Zo werd Moab op die dag onder de hand van de Israël vernederd. En het land had 80 jaar rust. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, We lazen uit het boek Richteren. Het boek Richteren is een getuigenis van het falen van Israël. Ze hadden een land beloofd gekregen van de Heere God. Een land waar zij mochten wonen. Een land waarvan de Heere God had gezegd, Dat land geef ik jullie. En Jozua, het boek Jozua, laat ons zien hoe ze dat land innamen. Maar ze verdreven niet alle vijanden. En Jozua is een beeld van de kracht van de Heilige Geest namens de opgevaren verheerlijkte Heer Jezus. En als u nou even met mij gaat naar hoofdstuk 2 van dat boek Richteren, dan staat er in vers 8 van Richteren 2, toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, nou, enzovoort, dan in vers 10, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een generatie op, een andere generatie, die de Heer niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. En toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baal. Zij verlieten de Heere, enzovoort. Ja, dat hebben wij ook gezien in de geschiedenis van het christendom. Toen de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest aanwezig in de apostelen, verdween eigenlijk. Toen kwam er een lange periode van falen. En de Heer geeft in die periode iedere keer weer richters. En dat zijn personen, broeders, zusters, in wie de Geest van God machtig werkt. Opdat anderen weer de Heer gaan dienen. En u en ik kunnen ook zo'n richter zijn. Dat gaan we straks zien. En ik hoop en bid dat dat uw verlangen is. Dat u zo'n richter, zo'n persoon wil zijn die anderen verlost van de vijand. Want vandaag leven wij ook in een tijd, broeders en zusters, van moeite. Het zijn zware tijden voor de gemeente van God. Er is veel verwarring, er is veel scheiding, er is veel verdeeldheid. En weet u wat de oorzaak daarvan is? De oorzaak daarvan is dat het vlees, en dat is het grote thema van vanmorgen, het vlees, Eglon, is een beeld van het vlees. De oude natuur, onze ik-gerichte aard. Dat wat de oude mens kenmerkt. Dat vlees is niet geoordeeld. En daarom zijn wij als Eglon een beeld van dat vlees. Hij zat in zijn koele bovenvertrek voor zichzelf alleen, zwaarlijvig, een beeld van het egoïsme. Of zijn we als Ehud die het woord van God hanteert tegenover dat vlees? Ja, broeders en zusters, vlees, oude natuur, is een machtig wapen van de vijand. Het is in ieder van ons. En daar wil ik vanmorgen bij u eigenlijk de nadruk leggen. Zijn we als Eglon? Bent u iemand die dat vlees, die oude natuur heeft geoordeeld, wandelt door de geest, door het woord van God? Of bent u als Ehud? Bent u als Eglon of bent u als Ehud? Dat zijn de twee personen die in Richteren 3 centraal staan. Nou, in 1 Korinthe 10 vers 11 leest u dat al deze dingen in het Oude Testament hen zijn overkomen, Israël dus, als voorbeelden tot een waarschuwing voor ons. Tot een waarschuwing. En dat beloofde land waar Israël was, is een beeld van onze hemelse zegeningen in Christus. U bent in dat beloofde land gezet. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan bent u gezet in de hemelse gewesten in Christus. Dat weet u, hè? U kunt lezen in Efeze hoofdstuk 2, vers 6. Maar als u dan even naar Richteren 3 gaat, vers 5, daar staat, Toen u de Israëlieten te midden van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich. Tot vrouwen. En gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Dat betekent voor ons dat wij ons gaan gedragen zoals de wereld is. Dat wij ons niet profileren als hemelburgers, wandelend door de Heilige Geest, maar dat ons vlees, de oude natuur, dat ik gerichte, de overhand krijgt. En Israël nam niet de erfenis in, roeide de vijanden niet uit en diende de goden van deze wereld. Is het niet vaak met ons ook zo, broeders en zusters, dat ons gedrag meer lijkt op dat van de wereld dan op dat van onze Heer Jezus? Nou, zijn er een aantal vijanden in dat boek, Richteren, en die staan allemaal specifiek voor een groot gevaar in uw en mijn leven. Ik zal ze opnoemen. De Mesopotamiërs is een beeld van de wereld. En de hele wereld ligt in de boze, zegt 1 Johannes 5. Heb de wereld niet lief. En Otniel is de richter die de mensen verlost uit de macht van de Mesopotamië. Dat zijn die mensen vandaag die de gave hebben van geloof. De mensen vandaag die anderen trekken uit wereldgelijkvormigheid. Dan heb je de Moabieten, daar gaan we straks naar kijken. Beeld van de oude natuur, het vlees, geweldige macht in ons. De Canaanieten, een beeld van de listen van de duivel. Daar is Deborah, de richteres. De Midianieten, dat is de geest van de wereld in de aardse onschuldige dingen. We kunnen ons helemaal in beslag laten nemen door onze hobby's, door allerlei dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn, zodat de Heer Jezus naar de achtergrond verdwijnt. En Gideon is daar degene die de richter is. U weet het wel, hè? Met 300 man verslaat hij 300.000 Midianieten. En hij klopte tarwe in de wijnpers. Hij was bezig met de Heer Jezus. In de wijnpers een beeld van zelfoordeel. En dan hebben we nog de Filistijnen. Simson, weet je wel? Dat weten jullie ook wel, hè? Op school gehoord, Simson. Simson was heel sterk. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Zoals Paulus dat zo mooi zegt in 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, ben ik Simson. En de Filistijnen staan voor religie. Christendom zonder Christus. Of een christen zijn zonder de Heilige Geest. Iemand die zegt de Heer Jezus toe te behoren, maar handelt vanuit zijn eigen natuur. Dat is religie. En Simson is degene die zijn volk verlost. En het typische van de Filistijnen is dat Israël daar tegen Simson zegt in Richteren 13. Je weet toch wel dat de Filistijnen over ons heersen? En zo is het christendom vandaag geworden tot een systeem waarvan mensen zeggen, ja, maar zo is het toch altijd wel geweest? Zo hoort het toch? Nee. De kracht van de Heilige Geest. Nou, dan gaan we naar de Moabieten. Type van het vlees. We gaan eens nadenken over hoe heeft dat vlees nou invloed in onze eigen levens? Nou, Moab, u weet het wel, als u de Bijbel kent, komt uit Genesis 19. Dat was een zoon van Lot. En Moab betekent van de vader. Lot was een vleeselijk persoon. Hij woonde in Sodom. Hij koos het land wat voor hem het beste leek, voor zichzelf. En hij had een zoon, twee zonen gekregen, naar notabene van zijn eigen dochters. Dat is het vlees. De Moabieten, daarvan zegt de schrift, mogen niet in de gemeente van de Heer komen tot in 10 geslachten. Deuteronomium hoofdstuk 23. En Romeinen 8 zegt, broeders en zusters, wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus er zijn mensen in het vlees, dat zijn de ongelovigen. U bent in de geest. Ja toch? Romeinen 8 vers 9. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u wat God betreft niet meer in het vlees. U bent in de geest. Maar als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Want het vlees is nog steeds in u. Een gigantische ik-gerichte macht, de oude natuur, die alleen maar voor zichzelf wil leven. En in Richteren 3 wordt dat getypeerd door die Eglon. En die Eglon zat op zijn troon, dat kunt u lezen in vers 20. Het ik is altijd bezig met wat zit er voor mij in het vat. Ook in evangelische kringen, in wat wij dan noemen bijbelgetrouwe kringen. Ik moet vol zijn van de geest voor mezelf. Ik heb een bediening voor mijn eigen eer. Ik dien de Heer Jezus voor mezelf. Dat ik er beter van word, dat is het vlees. Maar het vlees is ook zelfmedelijden. Altijd maar jezelf in het middelpunt stellen. Het vlees heeft vele kanten. Religieus vlees, dat je jezelf laat zien als zeer gelovig. Je wilt geëerd worden, je wilt gezien worden. Het vlees kent allerlei vormen van ikgerichtheid. En hij zat in zijn eigen bovenvertrek, vers 20, dat hij voor zichzelf alleen had. Het vlees denkt alleen maar aan één ding en dat is ik. Ik, ik, ik. En dat vlees is in u en dat is in mij. En Paulus zegt in Romeinen 7 vers 18, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat duurt even voordat je dat ontdekt hebt. Maar dat is de macht van het vlees. En God zegt in Zefanja 2 vers 9. Voorzeker, Moab zal als Sodom worden. En de Ammonieten als Gomorra. Een distelveld, een zoutgroef en een woestenij tot een eeuwigheid. God heeft het vlees in het lichaam van zijn zoon veroordeeld. Niet alleen heeft de Heer Jezus uw zonde gedragen, 1 Petrus 2. Maar de Heer Jezus heeft ook in zijn lichaam het oordeel over de zonde gedragen. Wist u dat? Hij is voor ons tot zonde gemaakt, 2 Korinthe 5 vers 21. En God heeft de zonde in het lichaam van de Heer Jezus veroordeeld, Romeinen 8 vers 3. God heeft zijn gedachten over het vlees op het kruis getoond. De oude mens, de mens uit Adam, de ongelovigen, worden gedomineerd door het vlees. Toen ik nog geen christen was, voor 1993, was mijn leven ikgericht. En als je tot bekering bent gekomen, dan weet je dat van jezelf ook. Sommige mensen hebben een wat langzamer groei tot de Heer. Maar vlees is iets wat voor God niet meer bestaat. Voor zijn aangezicht zijn zij allen gestorven. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14. De hele mens uit Adam, ikgerichte geslacht, het eerste mensengeslacht, de eerste mens, heeft God op het kruis weggedaan. Waarom? Omdat het vlees vijandschap is tegen God. En waar heeft zich dat het meest getoond? Dat vlees op het kruis. Want daar heeft zowel de Joodse natie als de heidense politieke macht de Heer Jezus gekruisigd. Dat is het vlees, dat is de mens. De mens, ik gericht. Het vlees. Eglon was een zeer zwaarlijvig man. Opgeblazen, vol van zichzelf. En hij had alles voor zichzelf alleen. Tja, Jesaja 48 vers 29 zegt over Moab dit. We hebben gehoord van de trots van Moab, dat zeer hoogmoedig is. Van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed en zijn hooghartigheid. En Romeinen 8 vers 6 zegt, want wat het vlees bedenkt is de dood. En wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, zegt Galaten 6 vers 8. U heeft een keuze. Leef ik naar de geest, door de geest, of leef ik voor mezelf? En als u dat laatste kiest, dan zijn de gevolgen, zegt Galaten 5 vers 19, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik tevoren u zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. En wat doet Israël? Kijkt u maar mee. In vers 15, ze sturen schatting aan de koning van Moab. Dat zijn de christenen, ik vertaal het even naar nu, die hun tijd, hun energie, hun gaven en talenten geven aan het vlees. En in vers 14, ze diende 18 jaar de koning van Moab. En Paulus zegt in Filippenzen 2, alle zoeken hun eigen belang, niet dat van Christus Jezus. Daar hadden ze al schatting afgedragen aan de koning van Eglon, daar waren ze mee bezig. En daar staat ook nog, even kijken, in vers 13, dat die Eglon de Ammonieten en de Amalekieten bij zich verzamelde. Dat zijn alle machten van de duisternis, want het vlees wordt door de duisternis gewekt. En dan staat er, ze namen de Palmstad in bezit. De Palmstad is Jericho, wist u dat? En dat kun je een heel mooi woord geven, de Palmstad, prachtige palmen, maar het is ten diepste de wereld. Jericho is een beeld van de wereld. Het vlees heeft bezit genomen van de wereld. De wereld waarin wij leven, broeders en zusters, is een ik-gerichte wereld. U weet dat. En nou bent u geroepen om in deze wereld, dat zeg ik ook tot de jonge mensen, om in deze wereld een getuige te zijn van een hemelsmens. Een richter te zijn. Iemand die andere mensen die naar het vlees leven, maar toch zeggen een christen te zijn, want daar gaat het hier om. Tot die mensen zegt, luister, dit is niet de weg. Hiermee onteer je de Heer Jezus die jou gekocht en betaald heeft. Romeinen 8 vers 12. Daarom dan broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest, de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Door de geest, ziet u dat? Maar hoe doe je dat dan? Nou, die Ehud, kijk maar mee, in vers 16, maakte voor zichzelf een zwaard. En dan staat er, dat twee scherpe kanten had. Het tweesnijdende zwaard. Nou, wat is dat? Weet jij dat? Tweesnijdende zwaard? Je hebt het op je schoot liggen. Yes. Ja, de Bijbel, het is het woord van God wat toegepast wordt op de situatie van elke dag. En het heeft twee kanten. Het snijdt twee kanten op. Eerst oordeel over je eigen vlees. En dan oordeel over Eglon. Vlees om je heen. Maar het is voor zichzelf, broeders en zusters, hoe wandelt u door de geest? Door allereerst dat woord van God te nemen en diep te leren wat God met dat vlees gedaan heeft. Want u kunt het vlees niet overwinnen door er tegen te strijden. U moet leren dat God in zijn grote wijsheid dat vlees op het kruis heeft veroordeeld. En zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met geweld, zegt Genesis 6 vers 13. En Paulus zegt tot u, Wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Deze staan tegenover elkaar, dat u niet doet wat u wilt. Nou, er staat nog meer over Ehud, kijk maar mee. Met de lengte van een el, dat is ongeveer dit stukje tussen je elleboog en je hand. Het is een klein zwaard, het is een persoonlijk zwaard. Hij gordde het aan onder zijn kleren. Aan zijn rechterhand. Hij was een Benjaminiet. Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Maar hij was links. In het Hebreeuws staat er zoiets als dat zijn rechterhand machteloos was, krachteloos, zonder rechterhand. Dus hij had een soort handicap waarschijnlijk. Hij gebruikte dat zwaard niet naar de mens, maar naar de geest. Linkshandig. Dus niet met je intellect, met je verstand alleen maar, maar zoals Gods geest het je leert. En dan staat er in vers 19... Zelf keerde hij echter vanaf de afgodsbeelden die in Gilgal waren terug. Nou, dat is het grote geheim van Ehud. Punt 1, een zwaard, een woord, het woord van God kennen. Maar punt 2, vanuit Gilgal opereren. En Gilgal, broeders en zusters, kunt u lezen in Jozua 3 en 4, is de plek waar de stenen uit de Jordaan waren in het kamp waren gelegd en waarin Jozua 5 de besnijdenis plaatsvond. Wat betekent dat voor u en voor mij? Dat betekent dat woord van God betreffende de dood van de Heer Jezus, waar we zo aan gaan denken bij het avondmaal, die in zijn lichaam dat vlees geoordeeld heeft, God heeft dat gedaan. Die stenen staan in het kamp, die staan hier vanmorgen, aan deze kant. Dat zijn de stenen, tekenen dat niet alleen uw zonden zijn vergeven, maar dat God het vlees wat in u is, al heeft veroordeeld voor eeuwig. In het lichaam van zijn zoon is dat vlees geoordeeld. En Gilgal is de plaats waarin u dat oordeel over uzelf aanvaardt. U hoeft dat niet nog een keer te doen. U hoeft het vlees niet te bestrijden, maar zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd, zegt Galaten 5, vers 24. Ja, dat is de Romeinenbrief, hè? Met Christus gekruisigd. God heeft u met hem gekruisigd, wat uw oude mens betreft. En alles wat in u niet deugt, waarvan u denkt, tjonge, wat een gedachte heb ik soms. Tjonge, wat is dat vlees toch nog irritant aanwezig. Tjonge, wat doe ik toch soms nog mijn eigen wil. Kent u dat? Ken ik wel hoor. Dan denkt u, ach, maar ik ben in Gilgal. God heeft dat vlees al lang veroordeeld. En ik moet het voor dood houden. Ik moet al die bronnen in mezelf voor dood houden. Met dat tweesnijdende zwaard. Het woord van God. Dat zijn de echte richters vandaag de dag. Vers 22, toen strekte Ehud zijn linkerhand uit, nam het zwaard van zijn rechterheup, stak het in zijn buik. Dat vlees, die koning van Moab, is de baas over veel gelovigen. Ze leven voor zichzelf. Maar als er dan iemand is, die in een samenkomst of in een gesprek, dat zwaard tevoorschijn haalt, dat woord van God, en iemand anders leert hoe God over dat vlees denkt, dan zien we wat hier gebeurt. Het heft achter het lemmet ging erin, het vet sloot zich om het lemmet, vet is de energie van het vlees. Hij trok het zwaard niet uit zijn buik, nee. Het oordeel over het vlees is eens altijd voltrokken op Golgotha. Maar het woord van God leert u dat door de geest. En de darminhoud, al die drek, al die smerige elementen van het vlees kwamen eruit. Mensen belijden hun zonden. En ik hoop dat u zo'n richter kunt zijn, dat ik zo'n richter kan zijn. Soms heb je wel eens van die mensen die ontmoet je en die spreken zo van de Heer Jezus, dat jouw eigen vleeselijke gedachten en gedrag soms denk je, oh ja, wordt al automatisch aan het licht gebracht. In vers 27, het gebeurde toen hij daar aankwam dat hij op de bazuin blies. Ik zou zo graag willen, broeders en zusters, dat deze bazuin gehoord zou worden in ons land. De bazuin van de overwinning over het vlees. Veel gelovigen worstelen, strijden tegen hun eigen slechte gewoonte. En ze overwinnen het maar niet. Ze weten niet wat Gilgal is. En de bazuin hebben ze nog steeds niet gehoord. En dan staat er in het bergland van Efraïm, dat betekent de vruchtbare plaats. Wandel door de geest en de vrucht van de geest is, u weet het wel hè, liefde, vrede, blijdschap, goedheid, trouw, nou ja, noem ze maar op, zelfbeheersing, geloof, al die zaken van de Heer Jezus. Het bergland van Efraïm. Iets van Christus. Broeders en zusters, dat is wat God wil in uw leven. Maar de christenheid in zijn algemeenheid is op dit moment, wordt gedomineerd door het vlees. Door Eglon. Ik, ik, ik. En als u met mij even mee wil naar, even kijken, moet u eerst even vers 28 lezen van Richteren 3. Er staat, volg mij. Zie je dat? En dan gaan we nu even naar Filippenzen 3. Filippenzen 3. Filippenzen 3 zien we Paulus als de grote Ehud, als de richter. En wat zegt hij daar? Vers 17. Volg mij, zie je dat? Wees mijn navolgers. Ehud, volg mij. En dan ziet u in vers 3 van Filippenzen staan. Kijk maar mee. Vers 3. Wij zijn de besnijdenis, Gilgal. Die God dienen in de geest, het woord van God, het tweesnijdend zwaard. In Christus Jezus roemen, de bezuin. En niet op vlees vertrouwen. Zie je dat? Niet op vlees vertrouwen. Dat is volg mij. En wat zegt hij dan in vers 18? Want velen, want velen, want velen. Ik hoop u niet. Ik heb het dikwijls met u over hen gesproken. En ik zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat zijn de mensen die naar het vlees leven. Want het kruis heeft het vlees veroordeeld. En dan verslaan ze de Moabieten, hebben ze 80 jaar rust. Een heerlijkheid, hè? 80 jaar rust. Heeft u rust voor uw ziel? Ik heb het niet over uw behoud. Ik heb het niet over uw eeuwig behoud. Ik heb het over uw praktijk. Leeft u in de vrede van de Heer Jezus? De rust. Verlost van je eigen vlees. Dat is er nog wel. Maar u vertrouwt er niet meer op. Waarom niet? U bent in Gilgal geweest. U weet wat God met het vlees gedaan heeft. En u ziet om u heen al die slaven van Eglon. U denkt, jongen, jongen. Dat is een strijd voor de ziel, toch? Je denkt, ja, ik heb er zelf ook wel eens last van. Maar dan zou het zo geweldig mooi zijn als u een richter zou zijn. Misschien voor één broeder of zuster in uw omgeving. Die nog onder die macht van Eglon zit en alleen maar voor zichzelf bezig is. En dan zegt van, luister, neem nou eens dat woord. En kijk nou eens, wat zegt dat woord nou over de Heer Jezus, over het leven door de Heilige Geest? Misschien zegt u wel, ja, ik heb geprobeerd dat vlees, ja, het is te sterk, het lukt me niet. Maar vergeet niet dat God u zijn geest heeft gegeven. Want de geest staat tegenover het vlees. Opdat u niet doet wat u maar wil. Het enige wat u hoeft te doen is te zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw niet meer op mezelf. Ik vertrouw niet meer op het vlees. De goede dingen van het vlees, hè, mijn eerzucht en mijn verstand. En ik vertrouw ook niet meer op al die slechte dingen, natuurlijk niet. Ik wil alleen leven door u, Heer Jezus, alleen door uw geest. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Alles hangt af van uw verlangen. En het geldt ook voor jullie. 11-jarige broeder. Ja, dat is moeilijk allemaal wat ik sta te vertellen hier. Hè? Is het nou nog niet afgelopen? Maar wat wil je nou? Wil je nou de Heer Jezus dienen in dit leven of Eglon? Het kost je veel, het kost je misschien je vrienden. Ik sprak van de week met een broeder. Hij zegt, het kost me mijn vrienden als ik radicaal voor de Heer Jezus leef. Is de Heer Jezus echt onmisbaar voor je ziel geworden? Is dat woord van God, want dat is Hij, de Heer Jezus, het levende woord, kostbaar geworden voor je hart? Zegt, Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Elke dag opnieuw. Want ik weet dat er in mij geen goed woont. En dan hoop ik dat voor uw leven geldt 80 jaar rust. Is er al iemand 80 hier? Bijna, u bent er bijna. Dat is de leeftijd van een mens ongeveer, hè? 80. Stel je voor dat je hele geestelijke leven bestaat uit rust. Dat geeft een geweldige aantrekkingskracht voor mensen om je heen. Hoe kom je aan die rust? En dan zeg je, ja, dat komt door de Heer Jezus. Hij is mijn leven. Het is niet alleen mijn verlosser, hij is mijn leven. Ik vertrouw niet meer op vlees. Ik heb een tweesnijdend zwaard. Ik heb het voor mezelf gemaakt. Ik ben zelf met deze dingen bezig geweest. En ik heb het onder mijn kleding. Elke dag. En hopelijk, dat bidden we met elkaar, kunt u dan een richter zijn in uw eigen kleine omgeving. Zodat anderen getrokken worden tot hem. Amen.